Radio 509, De Verhalen. Oud-leerlingen van blinde en slechtziende scholen vertellen aan Bas Barendrecht en Ruud van Zomeren over hun leven na hun schoolopleiding.
Marcel van der Bie uit Maren is oud-leerling van Blinde Instituut Bartimeus. Na de basisschool volgt hij daar een MAVO-opleiding en gaat vervolgens naar een regulier lyceum in Zeist. Dan belandt hij op de bekende sociale academie De Horst in Driebergen en studeert daar maatschappelijk werk. En dan begint zijn carrière. Hij begint als medewerker klantenservice bij NS, de Nederlandse Spoorwegen. Maar stroomt al snel door naar loopbaanbegeleiding en coaching. En nu is hij mobiliteitsmakelaar, ook bij de Nederlandse Spoorwegen. Een soort coördinerende functie voor wat betreft personeel en arbeid. Marcel afficheert zichzelf als man met een missie. En hopelijk blijkt dat uit zijn verhaal.
Ik heb van 1982 tot en met 1993, op het schoolgedeelte tot en met 93 en het woongedeelte nog een jaar langer, tot 94 gezeten. Op Bartimeus gezeten. Basisschool, en toen de tijd was het zo dat er alleen middelbare school MAVO mogelijk was. Dus ik heb daar de MAVO gedaan. Ik ben volledig blind, overigens. Dus je had toen ook nog de scheiding Brailleschool slechtziende school. Dus ik heb dat op de Brailleschool gedaan. En dat was toen nog een MAVO die je in 5 jaar moest afronden. Ja, dat had toen te maken met de extra vakken die we erbij kregen. En je had gewoon de normale vakken, Nederlands, Duits, Frans, Engels, geschiedenis, biologie. Ook een aantal vakken niet. Scheikunde werd niet gegeven. Natuurkunde werd niet gegeven. Biologie, ja, dat noemden we ze biologie, maar dat was eigenlijk meer kennis de natuur. Dus een aantal vakken, de meer exacte vakken, die werden eigenlijk niet gegeven. Maar er werden ook een aantal extra vakken, zoals lichamelijke opvoeding, zelfredzaamheid, mobiliteitstraining. Hè, dus dat soort vakken, daar werd ook extra aandacht aan besteed. Gewoon een dagdeel in de week. Hè, bijvoorbeeld voor zelfredzaamheid stond echt 1 dagdeel per week waar we mee bezig waren. Dus dat vroeg ook wel wat extra tijd natuurlijk. Hè, dus vanuit die gedachte dat die extra vakken wat meer tijd kosten en het leren toch wat meer tijd kost voor blinde leerlingen, is er voor gekozen om het in 5 jaar te doen. Ik had met nog een aantal medeleerlingen zoiets van, goh, eigenlijk vind ik dat onzin, want ik wil in 4 jaar die MAVO afronden, want dat zien die leerlingen ook, dus waarom wij niet? Mijn ouders vonden dat wel een goed idee, dus die hebben dat ondersteund. En met een stel eigenwijze blinden zijn we toen naar die directeur toe gegaan en hebben we gezegd van, goh, wij willen eigenlijk de MAVO in 4 jaar doen. Nou, zei die beste man, dat kan, maar dat houdt wel in dat jullie een versneld programma moeten gaan volgen op bepaalde terreinen. En dat is uiteindelijk ook gelukt, dus toen ben ik in 1993 van de MAVO afgekomen. En ook van, hè, dus qua onderwijs was het daar klaar, want verder kon je niet. En vervolgens ben ik HAVO gaan volgen op het in Zeist zelf, op het lyceum, op het Jordan Lyceum in Zeist. Ze hadden het volgens mij nog niet eerder aan de hand gehad. Want wij kwamen in het brugjaar, konden dan werd er gekozen wat voor onderwijs je ging volgen. Of dat MAVO, LBO of AVV heette dat zelfs, Algemene Voortgezette Vorming, op wat het werd. En in dat jaar hebben wij dus besloten om die MAVO in 4 jaar te doen. En toen hebben we eigenlijk, is het gewoon dat wij in het tweede en het derde jaar de stof hebben gedaan die de andere leerlingen in 3 jaar doen. Dus eigenlijk in 2 jaar tijd hebben we 3 jaar stof moeten verhapstukken. En dat mochten we zelf op eigen initiatief in onze eigen tijd. Moesten we extra woordjes leren en dat soort dingen doen. Als ik aan Bartimeus denk, was het een heel gestructureerd, klein, beschermd wereldje. En dan denk je dat je heel wat voorstelt als blinde die de MAVO in 4 jaar doet en redelijk mee kan komen in de klas, sociaal gezien. En ik wilde heel graag uit dat wereldje, uit het blinde wereldje, zo het gezegd. En nou, dat lukt dan door een HAVO-opleiding te gaan volgen, waar je wordt toegelaten op een Montessori-school ook nog. Dus waar je ook nog heel veel eigen verantwoordelijkheid krijgt om je eigen weg te gaan, alles zelf te regelen, veel zelfstandigheid. En dat is me zeker in het eerste jaar, dus het 4 HAVO-jaar, is me dat behoorlijk tegengevallen. Ik had echt het gevoel van, zeker als ik er nu op terugkijk, hè, van je staat op een ladder, op een sociale ladder, waar je in één keer van sport 10 op sport 1 terechtkomt. Gewoon helemaal onderaan, je moet helemaal opnieuw beginnen. En het was voor mij echt een gevoel van helemaal opnieuw ontdekken van, goh, wie ben ik nu eigenlijk? Hè, de structuur viel weg. Je komt in één keer ook met andere leerlingen, met goedziende leerlingen in contact, die anders in het leven staan, met andere sociale klassen, met andere ideeën, met andere inzichten. Dus het was echt wel een hele, hè, op heel veel punten, ook op, hè, dus op sociaal gebied, ook op het gebied van het leren. Want ik merkte toen ook dat we hadden wel die MAVO afgerond, maar we lagen best wel een achterstand op bepaalde vakken qua vakinhoud. He, qua Frans waren we mondeling ontzettend sterk, maar schriftelijk had die docent er echt helemaal geen moer aan gedaan. Dus moesten we echt bijgespijkerd worden. Dus het was een behoorlijk pittige periode, die 2 jaar HAVO. Het eerste jaar, dat was eigenlijk kom je daar gaandeweg achter. Van, goh, eigenlijk zal ik of toch een tandje harder moeten werken, of dingen anders moeten gaan organiseren en anders moeten aanpakken. En wat ik daar eigenlijk ook wel geleerd heb, is, he, op zo'n, ja, dat is misschien, dat klinkt een beetje arrogant, maar als je onder je niveau leert op een MAVO, he, dan ben je ook niet gewend om aan de bel te trekken als dingen niet lukken. Want je kan altijd nog wel een tandje bijzetten en dan lukt het toch. He, als we woordjes moesten leren, was het gewoon 1 nacht doorhalen en dan had je alsnog een 7 of een 8 voor je repetitie. Maar dat mechanisme, dat lukte niet meer op het moment dat ik op die HAVO zat. Dus dat was echt dingen anders regelen. En ik had een mentor die ook heel goed meedacht en die zei, joh, jij moet gewoon, je kunt 2 dingen doen. Of je trekt op tijd aan de bel en je gaat je best doen. Of je blijft een jaartje zitten en je doet er een jaar langer over. Ook goed, maar prima. Hè, want dat was ook een verschil tussen Bartiméus en het Montessori. Hè, als je iets niet goed deed of als je ergens met de pet naar gooide, nou, dan werd daar wel, het werd niet bestraft, maar er werd wel toch wel duidelijk aangegeven, ja, dat hoort toch niet zo. Hè? Je moet wel echt hard je best doen. Terwijl op die school was het zo. Nou ja, als je er een jaartje langer over doet, jouw keuze, niet de mijne, maar prima, weet je. Dus ja, dat gaf ook wel het gevoel van, oh, ik mag dus zelf kiezen. Ik kan dus zelf invloed hebben op mijn toekomst. Dus dat gaf, enerzijds was het ook wel eng, zo van, oei, nu moet ik het echt zelf gaan doen. En uiteindelijk heb ik door heel hard, eigenlijk heel hard te werken, mijn kont echt me op te sluiten in mijn kamer, veel te leren, dat jaar gehaald. En toen was eigenlijk de grootste hobbel wel genomen. Die HAVO-periode was sowieso een heel lastige periode, vond ik zelf. Omdat ik had het gevoel, waar hoor ik bij? Wie ben ik nou eigenlijk? Hè? Wat is mijn plek in de grote, boze, ziende wereld? Hè? Die was ik eigenlijk nog aan het zoeken en daar kwam ik niet goed uit. En eigenlijk pas na die periode, nadat die HAVO afgerond was en ik in een ander... ik ben toen gaan studeren, ik ben toen maatschappelijk werk gaan studeren. Dat, hè, kom je ook ander type mensen tegen. En toen kreeg ik pas wat meer behoefte en wat meer grip ook op dat hele sociale stuk, zeg maar. Dus ja, ik heb dat 2 jaar voor me uitgeschoven en eigenlijk pas daarna heb ik dat opgepakt. Hogeschool De Horst in Driebergen. En daar hadden ze toen 3 studierichtingen, maatschappelijk werk en dienstverlening. 4, sociaal-pedagogische hulpverlening, maatschappelijke vorming heette dat, geloof ik. Culturele maatschappelijke vorming en PNO. Personeel en organisatie, of PNA. Ik heb toen de maatschappelijk werkkant gekozen. En ja, dan gaat er wel een wereld voor je open, hoor. Als je in één keer in een heel ander, heel links circuit terechtkomt. Alles mocht, alles kon. Om het beeld een beetje te schetsen. Er zaten mensen buiten op het plein jointjes te rollen en te draaien. Er mocht nog bier uit de automaat getapt worden. In de school, docenten mochten allemaal getutoieerd worden. Dat was voor mij ook redelijk nieuw. Dat was op Bartiméus ook niet in vragen. Dat kon niet. Wat mij heel erg aansprak was ook dat je mocht gewoon zijn wie je was, wie je wilde zijn. En hè, natuurlijk ben ik blind. Ik was er in die periode, de laatste jaren op Bartiméus, ook achtergekomen dat ik op mannen viel. En dat heb ik daar ook niet actief laten zien. Dat vond ik lastig, maar ik denk ook niet dat dat heel erg geaccepteerd zou worden. En dan kom je ineens in een milieu waarin dat in principe geen issue meer is. Waarin het bijna van je verwacht wordt. Omdat, hey, in zo'n opleiding moet je ook wat van jezelf laten zien. Anders dan krijg je hem later wel een keer terug. Dus in één keer had ik het gevoel van, goh, ik kan nu echt in het leven staan zoals ik dat zelf zou willen. Op een hele andere manier. Dus minder in het het christelijke keurslijf van dogma's, wat wel en wat niet hoort, dat viel eigenlijk helemaal weg. Ik heb me er ook wel tegen afgezet, denk ik. Zeker in die HAVO-periode en later ook nog wel tijdens mijn studie. Dat is ook een tijd waarin ik weinig met blinden te maken had. Ook eigenlijk alles wat maar blind of slechtziend was, een beetje, ja, daar wilde ik ver van blijven. Achteraf zie ik dat nu dat een hele logische fase in mijn ontwikkeling is geweest.
Radio 509, de verhalen. Vandaag Marcel van der Bie, jobcoach en mobiliteitsmakelaar bij de Nederlandse Spoorwegen.
Nou ja, ik heb de studie afgerond, dus dat is denk ik wel goed gekomen. Maar ja, het was een leerzame periode waarin ik veel geleerd heb over en hoe het leven in elkaar zit. Je leert ook veel over jezelf in zo'n studie en ook hoe de maatschappij in elkaar zit. Ik denk dat de grootste les is geweest van die hele opleiding. Ik kwam er vanaf met het gevoel van, joh, wat heb ik nou eigenlijk geleerd? Je leert van alles een beetje, zodat je net niks weet, maar net genoeg om het vak in te kunnen. En dan begint het pas. Dan ga je vlieguren maken en dan pas merk je dat je eigenlijk door die opleiding, door ook bewust stil te staan bij je eigen ontwikkeling en bij welke normen en waarden je hebt meegekregen en het continu reflecteren, want dat bestaat, dat doe je in zo'n opleiding. Je moet overal over nadenken en wat van vinden. En dat je daardoor toch heel duidelijk bewust bent van je eigen kader, maar ook hoe anderen in het leven staan en wat voor invloed dat kan hebben op hoe welke keuzes mensen maken, wat dat betekent voor iemands plek in de maatschappij. Dus ja, het is een hele belangrijke periode in mijn leven geweest. Ik kwam van de opleiding maatschappelijk werk met het idee van, ga ik dit wel doen? Ga ik wel het maatschappelijk werk in? Ik wist dat niet zeker en ik vond mezelf ook nog wat jong. Ik was 24 toen ik afgestudeerd was. En toen kwam een vriend van me met een advertentie van, joh, ze zoeken bij de NS zoeken ze klantenservice medewerkers. En ik had zoiets van, joh, alles wat ik wil is een baan vinden en kosten wat het kost, aan de slag komen. Dus ik heb geschreven, ik heb gesolliciteerd op die advertentie. Ik kreeg een brief thuis dat ik werd uitgenodigd op gesprek. En ik had echt iets van, wauw. Nou ja, het was niet de eerste sollicitatie, maar het was wel de eerste sollicitatie buiten mijn vakgebied. En ook eigenlijk een baan waarvan ik dacht van, ja, is het nou wel een baan die past bij mijn opleidingsniveau, bij mijn achtergrond? Nou, totaal niet. Dus het werd in eerste instantie klantenservice bij de NS. Daar begon het allemaal. Precies, ja, mijn gesprekstechnieken die waren natuurlijk wel goed ontwikkeld. Dat heb ik daar ook wel kunnen laten zien. En ik begon eigenlijk, was net op de hoe zeg je dat? De stations werden toen net omgebouwd tot service stations, zoals dat zo mooi heet. Waar dus geen loketten meer zijn. Onbemenste service stations heette dat, geloof ik, toen. En dat was een proef. En voor die proef zochten ze nog medewerkers. En ik ben als een van die medewerkers ben ik daar begonnen om reizigers te woord te staan die hun tas verloren waren. Die wilden weten waar de trein vertrok. Dus dat soort dingen aan de telefoon. Nou, toen ik daar begon was het best lastig om de apparatuur te regelen. Dat duurde lang. Het UWV werkte niet mee. Men had nog nooit eigenlijk een blinde medewerker gehad. Dus het was voor NS ook relatief nieuw wat er ging gebeuren. En in dat opzicht is het ook, ik heb die baan op eigen initiatief gevonden. Ik heb daar ook geen hulp bij ingeroepen van instanties. Omdat ik zelf ook toen zei van, joh, het duurt alleen maar lang, het is alleen maar lastig, laten we het nou gewoon zelf regelen. Maar ja, daardoor mis je ook bepaalde slagen. En heeft het heel lang geduurd voordat mijn apparatuur rond was. Dat heeft NS uiteindelijk zelf aangeschaft. En het was ook learning by doing. Ik had een teamleider die zei van, joh, je doet het maar gewoon. Kijk maar waar je tegenaan loopt. En toen merkte ik ook dat bepaalde systemen nog niet goed toegankelijk waren. Windows was net, ik denk dat we nog met Windows 95 werkten zelfs. Dus dat is echt nog in de beginperiode van de screenreaders van JAWS. Dat bestond net, ik geloof 2000 was het. Ja, maar dat, ja, ik, ja. En dus die systemen die waren allemaal nog niet heel erg geavanceerd. En dat maakte soms dat het van houtje touwtje oplossingen aan elkaar hing. Maar gelukkig doordat collega's heel behulpzaam en meedenkend waren, kon er best veel. De dingen die ik niet kon, die nam een collega over. En dan nam ik van hem weer dingen over die hij waar andere mensen minder goed in waren. Dus we probeerden zo als team zijnde, zeg maar, de taken zo te verdelen dat het ook rendabel werd. Dat het ook zinvol was om iemand die blind was in dienst te houden. En dat heeft er ook wel omgespannen. Ik heb daar lang gewerkt, eigenlijk te lang. Maar het was eigenlijk ook wel even fijn om daar zo'n periode even wat rust te hebben. En te denken van, joh, even niet aan jezelf te hoeven werken. Gewoon even lekker je dingen doen, je werk doen, thuiskomen. Ik woon inmiddels zelfstandig. Na een periode op een studentenflat ook nog. En ook even je draai gewoon vinden in het leven. Dus daar heb ik die periode ook wel voor gebruikt. Het clubje waar ik mee begon, dat was heel erg leuk. Dat was een clubje met ook allemaal net afgestudeerde gasten. Een beetje van dezelfde leeftijd. Er waren een paar HO'ers en een paar... er kwam een jongen van de grafische school. In ieder geval allemaal wel mensen. We hadden één ding gemeen. We wisten allemaal nog niet zo goed wat we wilden in het leven. En dat maakte het ook wel, ook wel een heel leuk clubje met elkaar. Het was heel hecht. En ik denk dat we uiteindelijk 1,5 jaar... in dat clubje hebben samengewerkt. En toen begon ik wel te merken dat het voor anderen dus makkelijker is om... Ik begon het bedrijfsleven dus te leren kennen in die periode. Dus je ziet dat mensen doorstromen naar andere functies. Eén keer solliciteren en een andere baan hebben, of in een ander segment terechtkomen. Dus ik heb dat ook geprobeerd in die tijd. En dan komt die handicap om de hoek kijken. Dan merk je gewoon dat dat toch niet zo makkelijk gaat als dat je graag zou willen. Want... bijvoorbeeld bij, er was een afdeling contentbeheer, hè, waar de informatie die op de website komt te staan wordt beheerd en bekeken. Nou, ik kan wel redelijk teksten schrijven en ik vind het ook leuk om dat te doen. En ik had gezegd van, nou, ik heb daar gesolliciteerd. En ik denk dat ik prima dat daarvoor geschikt zou zijn, want een collega van me die dat ook deed, die had mij zelfs aangeraden om te solliciteren. Maar uiteindelijk is dat niet gelukt. En dat had toch ook met voorzieningen te maken. Ze waren toch te bang voor productieverlies en snelheidsverlies. Daar merk je wel op dat soort momenten dat het toch niet zo makkelijk is als voor een goedziend iemand om iets anders te vinden. Om zo mobiel te zijn op de arbeidsmarkt, laat ik het zo zeggen. Uiteindelijk was het wel zo dat ik de sfeer heel erg, zeker op de werkvloer, die sfeer die is geweldig. Onder het NS-personeel, dat was ook in die periode, werd ontzettend geklaagd op NS... Dat was in de periode van het rondje om de kerk, hè, en de stakingen. Maar ik ervoer wel een enorme, een hechte sfeer. Samen veel werk verzetten met elkaar. En die betrokkenheid, ik kom uit een politiegezin, daar is dat eigenlijk nog sterker, denk ik. Hè, die betrokkenheid bij de politie, en dat voelde ik ook wel bij mijn NS-collega's. Dus dat was wel echt iets waarvan ik denk van, wauw, hier voel ik me wel heel erg op mijn plek. Dan ligt wel een scheiding. Hè, maar eigenlijk bij het operationele proces, hè, dus alles wat te maken heeft met het rijden van treintjes of het werk op het station en klantenservice zat daar heel dicht tegenaan. Daar had je eigenlijk, daar voelde je hem ook. Hè, want wij zaten zeker in het begin ook nog vroeg laat nacht. Moesten we onregelmatige diensten draaien en dan zit je heel dicht op het proces. Dus, en je had ook soms te maken met conducteurs of machinisten die ons belden om vragen te stellen. Of als ze ergens niet uitkwamen. Dus dat, wij zaten er vrij dicht op.
Radio 509, De Verhalen. Vandaag Marcel van der Bie.
En nu inmiddels, ik werk nog steeds bij de NS, maar in een heel andere functie. Uiteindelijk ben ik bij de NS een loopbaantraject gaan doen. Ook omdat ik merkte van, ik wil eigenlijk toch wel iets meer met mijn capaciteiten gaan doen. Dat iets wat dichter bij mijn opleiding ligt. Maar dat lukte niet op een of andere manier. Toen ben ik een loopbaantraject gaan doen bij een toenmalige NS-collega loopbaanadviseur. Dat is echt heel grappig. En die heeft me wat confronterende vragen gesteld. Die heeft mij wel aan het denken gezet. En... ik zat daar in gesprek. We hadden 3 gesprekken, dat mocht dan. Elke medewerker mocht dan eens in de zoveel tijd 3 loopbaangesprekken hebben. En meestal deden we dan wat, mocht je dan ook nog wat testen invullen. En die vrouw die had zoiets van, ik ga het met jou anders aanpakken. Want dat zit hem bij jou niet in je intelligentie, jij weet heel goed wat je wilt. Dus die ging gewoon coachen, die ging vragen stellen. En op een gegeven moment stelde ze mij een vraag van, wat doen, want ik vertel, dan vertel eens wat over jezelf. Dus ik vertelde mijn verhaal van wat ik van Bartiméus speciaal onderwijs gevolgd heb, HAVO had gedaan. Dus toen zei ze, wat doen nou al jouw klasgenoten van de MAVO, van Bartiméus? Nou, toen begon ik eigenlijk een beetje te lachen. En toen zegt ze, waarom lach je nou? Ze zegt, Ik zeg, die zijn zo zielig. Toen begon ik weer te lachen. Ze zegt, wat zeg je nou? zeg dat nou nog eens. En toen, nou, nog een keer. En ik had echt niet in de gaten wat ze bedoelde. En toen zei ze, joh, hoor je nou wat je zegt? Hoor je nou waar je het over hebt? Ik zeg, ja, ik hoor wat ik zeg. Maar wat, ze zeggen, wat bedoel je daarmee dan? Wat houdt dat dan in? En toen merkte ik ineens van, ja, maar jij wil een kant op waar ik eigenlijk helemaal niet aan wil. Zo van, ja, die mensen zijn net zo blind als ik. Zien net zoveel als ik. En blinde mensen zijn dus, vond ik zielig. Dus dat zegt ook iets over hoe ik naar mezelf keek. En wat ik op dat moment nog te doen had met mijn eigen handicap. Hè, om die te accepteren. En dat ook meespeelt om ander werk te vinden. Hè, dat heb ik daar wel uitgehaald. Zo van, zolang als ik niet in staat ben om mijn eigen beperkingen een plek te geven die als iets wat bij mij hoort, gaan anderen dat helemaal niet doen. En ik kon altijd redelijk meekomen en me ook redelijk aanpassen aan de ziende norm. Maar daarmee red je het nog niet in het leven. Hè? Dat blind zijn is net zo goed een stuk voor mij. Dus toen kwam er een volgende periode in het leven eigenlijk aan. Ja, om die blindheid te omarmen. En om gewoon ook dat er gewoon te mogen laten zijn. En ook als blinde door het leven te kunnen gaan. Zonder het gevoel te hebben van, goh, dat is nou meteen zielig of minder. Hè? Het is alleen anders. Mijn omgeving merkte, ja, die snapte dat eigenlijk niet zo goed. Want ik heb altijd gewoon meegedaan. En ineens ging ik ook, ja, het was echt zoeken naar een nieuwe plek. Hè, of weer een nieuwe vorm van hoe ga ik daar dan mee om? Wat wil ik daar dan mee? Wil ik dingen anders? Ga ik dingen niet meer doen? Het blijft lastig, maar de sleutel die ik voor mezelf eruit heb gehaald... is hoe opener je over je beperking bent. Hoe makkelijker je er zelf over kan praten en naar mensen kan aangeven wat je nodig hebt. Hoe makkelijker het ook wordt voor anderen om ermee om te gaan. Dat is wel echt een hele belangrijke les die ik eruit gehaald heb. Dus het is ook kiezen. Hè. Als ik het doe, dan in de trein bijvoorbeeld, heb ik soms ook wel zoiets van, ja, nu even niet hoor. Of iemand die ik één keer zie, denk ik van, ja, leuk. Maar jou ga ik het allemaal niet vertellen. Hè, maar zoals mijn directe collega's of mensen waarvan ik denk van, god, die kom ik later wel eens tegen. Die moeten het gewoon weten. Ik zit in mijn huidige werk als... ik ben uiteindelijk bij de NS loopbaancoach geworden zelf. Heb ik 11 jaar gedaan. En inmiddels werk ik bij de NS als mobiliteitsmakelaar. Dus eigenlijk een soort coördinatorsfunctie, waarin ik de loopbaanadviseurs die wij nu inhuren, zeg maar functioneel aanstuur. Dus ik spreek veel mensen. Ik spreek ook veel NS-medewerkers. Ik ben nog steeds contactpersoon voor de NS-medewerkers en ook voor de loopbaancoaches. En het eerste wat mensen zien is mijn hond of mijn blindenstok. En het feit dat ik dingen toch iets anders doe dan mensen die goed kunnen zien. Dus ik heb inmiddels dan wel geleerd om daar in het eerste gesprek al heel open over te zijn. En meteen te zeggen van, goh, je ziet mijn hond. Die heb ik niet voor niks. Die heb ik omdat mijn ogen het niet doen. Je moet dat ijs wel zelf gaan breken. En dat is wel iets wat ik heb moeten leren in de afgelopen 11 jaar, denk ik. Ik ben nu bezig met een stukje coaching ook. Ik heb de afgelopen jaren veel ervaring ook opgedaan, denk ik. En een visie ontwikkeld over hoe mensen met een beperking of mensen die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt in het werk kunnen staan. Eigenlijk door mijn eigen ontwikkeling. Hè. Ik ben ook onder mijn niveau begonnen op het werk. Dat heeft me wel de mogelijkheid gegeven om het bedrijfsleven te leren kennen, tussen haakjes te zien hoe dingen gaan, te merken hoe dingen gaan, hoe het is om met collega's om te gaan, hoe het is om in een baan te zitten, wat je daarvoor nodig hebt, dat je daarin ook je grenzen en je beperkingen tegenkomt. En dat stuk, daar wil ik in de toekomst iets mee gaan doen. In de zin van een stukje coaching, een stukje begeleiding van anderen. Dat doe ik natuurlijk al vanuit mijn werk nu, of dat deed ik als loopbaancoach. Dat mag ik nu niet meer doen, maar juist dat specifieke stuk van hoe ga je nou om met een beperking zonder meteen slachtoffer te zijn van die beperking. Hè? Ik bedoel, het is niet altijd makkelijk en het heeft ook gewoon, soms is het gewoon plat gezegd, kut. waardeloos. Hè? En dat mag ook, dat kan ook. Maar dat betekent niet dat je helemaal niks meer kan. Er zijn genoeg dingen die er nog wel kunnen. En als je daar een goede balans in weet te vinden, ja, dat hè, mensen daarin begeleiden, dat zou ik heel graag verder willen ontwikkelen. En in welke vorm en in welke manier, dat ben ik nu eigenlijk aan het uitzoeken. Ik denk dat het heel, hoe ouder mensen worden, hoe lastiger het is om aan het werk te komen. Dat sowieso. Dat geldt voor zienden ook, absoluut. En het begint denk ik met een stukje beeldvorming aan de kant van de werkgevers. Een stukje koudwatervrees weg kunnen nemen. Want ik zie ook heel veel mensen die het, hè, die het proberen, die het doen. Die uiteindelijk toch vastlopen in werk en vanuit die teleurstelling thuis komen te zitten. Maar ik denk dat het ook begint bij de mensen zelf die thuis zitten. Om ook hè, te durven geloven in hun eigen kracht. En hè, heel veel, ik kom nog wel eens blinde mensen tegen, vooral blinden dan, die heel beschermd zijn opgevoed. Waar veel voor gedaan is in het verleden, die niet geleerd hebben om zelf dingen te regelen, om op hun bek te gaan of om. Hè, moet eigenlijk vooral in één keer goed gaan. En ik denk, ja, waarom zou je het niet in 3 of 4 keer doen? Waarbij je dus wel leert om het zelf te, hè, gewoon je eigen, het zelf probeert. Dus vanuit een stukje eigen ja, verantwoordelijkheid nemen, gewoon durven doen. Ja, hè, dus mensen meer stimuleren om ook zelf dingen te doen. Hè, en om hulp te vragen en niet meteen te verwachten of te eisen van die omgeving dat ze het voor hun regelen. Maar ga het maar gewoon proberen. Het kan ook zijn dat hè, op het moment dat mensen bijvoorbeeld te maken krijgen met visies dat achteruit gaat, dan is die helemaal lastig natuurlijk. Ja, als dingen minder worden. Of ik dat echt als zelfstandige wil doen, weet ik niet. Ik zie dat zelf zo voor me. In, hè. Ik bedoel, ik heb ook bijvoorbeeld gesprekken gehad bij een Bartimeus. Ik heb daar vorig jaar gesolliciteerd als jobcoach. En dan denk ik van, joh, ik heb daar best wel een bepaalde visie over. En ik heb daar ook hele goede gesprekken gehad. En ik zou het heel gaaf vinden om vanuit zo'n hoek, hè, vanuit die setting mensen te kunnen ondersteunen bijvoorbeeld. Op bepaalde punten vond ik ze nog niet. Kunnen ze nog wel wat leren, denk ik. Maar goed. Ja, in dat opzicht is Bartimeus net een gewoon bedrijf. Hè. Daar zit soms ook koudwatervrees. Hebben ze ook gewoon te maken met. Hè, met het is een organisatie die. Het is een commerciële organisatie geworden. Dus, en daar spelen dezelfde dingen mee, denk ik, die bij organisaties meespelen die niet voor blinden of slechtzienden werken. Dus in dat opzicht heb ik ook wel geleerd dat het. Bartimeus is een organisatie die expertise zou moeten hebben over blinden en slechtzienden. Maar dat wilde niet meteen zeggen dat ze ook alles goed geregeld hebben. En dat ze ook meer openstaan voor blinden en slechtziende werknemers, zeg maar.
Radio 509, de verhalen. Vandaag Marcel van der Bie, jobcoach en mobiliteitsmakelaar bij de Nederlandse Spoorwegen.
Ik heb de oogvereniging ken ik vrij goed. Ik heb dat coachingsproject, leuk dat je dat noemt. Ik heb daar aan meegewerkt als coach ook. Ik vond het een prachtig project. Waarbij ik ook wel weer mijn kanttekeningen had over hoe dat daar georganiseerd zou moeten worden. Maar de intentie was heel erg goed. Wat ik daarin soms mis in dat soort projecten is de koppeling tussen. Ik bedoel, het is leuk om allerlei netwerkjes op te zetten onderling. Van blinden en slechtzienden. En ik ben ook een heel groot voorstander van het netwerken. Maar je kan niet putten uit een bron die al bijna opgedroogd is. Hè, dus ik zou het heel mooi vinden. We hebben ooit eens een project gehad. Dat was het maatjesproject van het UWV. Waarbij een blinde of slechtziende of iemand met een achterstand op de arbeidsmarkt gekoppeld werd aan een zeg maar net pensionado uit het bedrijfsleven. Ik denk, ja, dan ga je dus echt dat netwerk actief vergroten. En dat soort projecten, daar zie ik zelf meer in dan in een dat coachingsproject van de oogvereniging. Ik heb er hele leuke dingen gedaan. Ik heb er ook iemand begeleid waarbij die uiteindelijk succesvol een baan heeft gevonden. Waarin ik zeker dat stuk ervaringsdeskundigheid heb kunnen inzetten van hè, mijn eigen zoektocht, mijn eigen blindheid. Het leuke was dat die persoon, die cliënt of kandidaat, hoe moet je hem noemen, die was slechtziend. En die kwam voor het eerst toe aan het verwerken, een plek geven van zijn eigen slechtziendheid. Ja, dat je daarbij betrokken bent en dat je daar een klein stukje in kan meedenken, dat is alleen maar super gaaf natuurlijk. En uiteindelijk ook nog hè, met het idee, ja, dat waren coachingsgesprekken, maar soms dan gingen die gesprekken echt tot diep in de nacht door met een glaasje erbij. En wel telefonisch, maar ja, dat was wel een bepaalde manier, denk ik van, joh, het levert zeker wel iets op. En dat heeft het zeker wel gedaan, ja, absoluut.
De afgelopen jaren is de arbeidsmarkt sterk veranderd en in beweging. Er worden steeds hogere eisen aan werknemers gesteld voor wat betreft inzetbaarheid, flexibiliteit, productiviteit en wat iets meer zij. Dat lijkt me toch een bedreiging voor mensen met een arbeidshandicap.
Ik vind hem heel erg lastig. Ik zie dat ook als bedreiging. Ik denk dat het echt een bedreiging is. En dat het een punt is wat het alleen maar lastiger maakt voor mensen met een beperking om aan het werk te komen. En aan het werk te blijven. Het moet sneller. Hè, alles moet tegenwoordig target gestuurd. Agile ook nog, hè, dus het moet ook nog binnen een bepaalde tijd af. Hè. De samenwerkingsverbanden, waar je vroeger dus bij wijze van spreken 5 tot 10 jaar met dezelfde collega's samenwerkte, nu worden de samenwerkingsverbanden opgezet om een project op te zetten of om iets te construeren. En op het moment dat dat voorbij is, dan wordt dat samenwerkingsverband weer opgeheven. Werkruimtes worden groter, dat zie ik bij ons nu ook gebeuren. Flexibele kantoortuinen. Hè, in principe heb ik het dan nu wel voor elkaar dat ik er vaste werkplek heb, maar dan nog, hè, je moet flexibel kunnen zijn, veel prikkels, alles moet snel, wisselende samenstellingen. Je ziet het nu ook al bij de jongere generatie, hè. De 20ers van nu zijn gewoon gewend om een tijdelijk contract te hebben, die doen vaak een hybride werkvorm, dus die hebben dan gewoon een contract voor 20 uur, maar en daarnaast nog een stukje ZZP-schap. Dus die hele arbeidsmarkt is aan het kantelen, is aan het veranderen en ik denk echt dat ik ben benieuwd hoe jongeren er tegenaan kijken. Ik ben natuurlijk ook nog opgevoed met de vaste baan bijna van wieg tot graf. Maar ik heb mensen begeleid bij wie dat dus wegviel vanuit mijn werk als loopbaancoach. Maar ik ben er geen voorstander van. Maar het zijn ontwikkelingen die wereldwijd gebeuren waar we ons toch... het is niet tegen te houden. Dus ik denk dat wat daarin vooral helpt is om enerzijds ook... Je kan niet meer doen dan dat je kunt. En dat merk ik nu natuurlijk ook. Hè. Mijn baan is vorig jaar op de tocht komen te staan. Ik heb toen ook gesolliciteerd buiten NS of bij andere bedrijven. Ik heb toen een stukje ZZP-schap onderzocht. En als je dan ziet hoe snel, hè, als ik dat zie, hoe ZZP'ers... er worden contracten afgesloten. Dan moeten ze eigenlijk al gisteren beginnen en meteen al productie draaien. Nou, ik kan zeggen dat ik dat met mijn beperking gewoon niet voor elkaar kan krijgen. En dus daarmee sta je al 1-0 achter. Dus het is enerzijds zoeken naar een manier om mee te kunnen draaien in die arbeidsmarkt. En aan de andere kant ook goed voor jezelf te kunnen zorgen en voor jezelf te gaan staan. En te zeggen, joh, dit heb ik te bieden. En dat is het ook. Meer gaat het ook niet zijn. Dus dat is denk ik wel een grote uitdaging.
Onlangs organiseerde de omroep KRO-NCRV op initiatief van de Lucille Werner Foundation de verkiezing van de minister van Gehandicapte Zaken. Is dat nou wel zo'n goed idee, vraag ik aan Marcel.
Ik ken de LWF, de Lucille Werner Foundation, redelijk goed. Ik heb daar vorig jaar een TED-talk gehouden. Dat heet een CAP-talk, noemen ze dat daar. Dus de intentie is, daar kan ik achter staan, maar... wat ik jammer vind van dat soort initiatieven is dat het vaak bij een veel mooie woorden blijft en leuke initiatieven blijft, maar dat het uiteindelijk niet zo gek veel oplevert. Het is altijd weer iets in de gehandicapte wereld dat het moet gaan veranderen. Uiteindelijk, het doel denk ik is om wat beeldvorming te creëren en om een lobby op gang te brengen. Maar dan houdt het ook weer op. Dus het zou mooi zijn op het moment dat zoiets als dit wordt opgestart. Om dat dan ook echt groter te trekken en te laten voortduren. Maar wat ik vaak zie is dat dat soort initiatieven dan na een jaar of na 2 jaar weer een stille dood sterft. En ik vraag me ook af hoe iemand... We hebben ze natuurlijk ook de misonbeperkt verkiezing hebben ze een tijdje gehad bij de LWF. Nou ja, dat zijn ook van dat soort dingen waarbij ik denk van ja, het is allemaal leuk. En het genereert wat publiciteit. Maar daarmee ga je echt niet structureel meer banen creëren. Hè? En de tijd, hè, dat zou ik heel mooi vinden als we met de organisaties. Hè, de oververeniging is daar heel goed mee bezig nu. Om zich ook als netwerkorganisatie op de kaart te zetten. Om bijna ook wat wat kaders af te dwingen van jongens, dit kunnen wij bereiken met elkaar. Hè? Wat nu de regiocoördinatoren doen, dat is natuurlijk ook heel mooi werk bij de oogvereniging. Maar het zou heel mooi zijn, denk ik, als je op landelijk niveau ook zo'n soort traject op gang zou kunnen brengen. Maar dat zie ik met zo'n minister van gehandicapte zaken echt niet gebeuren. Ik hoop tenminste dat hij wel een beetje door het verhaal heen gaat, heen te horen is. Ik geloof er echt in dat werken niet ophoudt als je een zintuig mist. En of als je iets niet meer kunt. Iedereen kan iets bij werken, bedoel ik dan in de zin van iets bijdragen aan de maatschappij. Al is het maar voor de buurvrouw of voor iemand anders een kopje koffie halen of weet ik veel wat. Maar ik bedoel werken, en ik zou het mooi vinden als dat ook toegespitst kan worden bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Iedereen heeft arbeidspotentieel. En daar geloof ik wel in. Alleen dat moet wel gezien worden door werkgevers. En dat vooral ook door mensen zelf. De ervaring die ik heb opgedaan als loopbaanadviseur, waarbij ik in eerste instantie dacht van, goh, kan ik dit überhaupt? Het was echt een grote sprong in de diepe. En ik had zoiets van, als ik het nu niet doe, dan doe ik het nooit. Ik had een collega naast me staan die zei, jouw baas vindt dat jij sollicitatietrainingen moet gaan geven. Wil je dat gaan doen? Ja? Nou, dan gaan wij dat doen. En zij ging mij ondersteunen om dat op mijn manier te doen. Dat wil zeggen, dus niet met een leuke PowerPoint een presentatie houden. En we hadden een weddenschap afgesloten van, joh, ik wed, zei zij, dat jij dat jij in wat je hoort en wat je meekrijgt van onze kandidaten tijdens de training net zoveel en waardevolle feedback kan geven als ik dat kan door dingen te zien. Nou, ik geloofde dat in eerste instantie niet. Want ik zei, joh, er zijn toch genoeg mensen die denken dat dat niet kan. Vervolgens hebben we de proef op de som genomen. Stond er iemand in de groep die stond zijn 1-minuut verhaal te houden. Dat is eigenlijk je verhaal wat standaard in sollicitatietraining voorkomt, waarin iemand zich presenteert. Elevator pitch. En die man die stond daar voor de groep en ik hoorde hem en ik zeg, man, als ik jou hoor, dan sta je met je borst, je nek naar beneden, je schouders opgetrokken. Ik zeg, je ademt hoog in je buik. En ik zeg, maak jezelf eens groot. Ga daar eens staan met je borst naar voren. Rechterrug, in je buik ademen. En die man die viel helemaal stil. Hij zegt, dit is exact wat er gebeurde. En mijn collega zei ook van, ja, weet je, dit is precies wat ik bedoel. Dus ik heb daar geleerd om op mijn manier ook mijn trainingen vorm te geven. Dat wil zeggen, dus niet visueel, maar ja, meer non-visueel, meer op mijn manier. En ook te durven vertrouwen op mijn eigen zintuigen. En door dat ook zelf te doen, dat was echt een hele ervaring op zich. Door te ervaren van, joh, het is anders, maar zeker niet minder. En dat bedoel ik ook als iedereen heeft dat soort kwaliteiten. Ik heb een vriendin gehad die in een rolstoel zit, die mij heel erg heeft geholpen om dingen te accepteren. Van, joh, dit kan niet, dat kan niet. Dan zegt ze, ja, wat lul je nou? Ik kan het helemaal niet. Weet je wel zo. En dan stonden we samen te koken, dan mocht ik haar potjes opendraaien. En dan zat, weet je, dus zo maakten we samen een taakverdeling. Waarbij je merkt van, joh, het een hoeft echt niet minder te zijn dan het ander, maar het is anders. En op het moment dat je dat zelf gaat ervaren en daar zelf in gaat geloven, dan zul je ook merken dat er veel meer kan. En die missie van, ja, je kan veel meer dan dat je denkt. Dat is denk ik wel een voorwaarde, dat er mensen moeten zijn die, ja, die het je ook moeten gunnen, denk ik. Toch ook. Ja, als het je niet gegund wordt, dan kan je doen wat je wil, maar dan wordt het niks, denk ik. Ja, dus mensen moeten in je geloven en je moet ook, ja, de kans krijgen of de kans pakken, zo je wilt, denk ik. Ja, je moet hem pakken, maar je moet hem ook krijgen.
Tot zover dit verhaal. Radio 509, De Verhalen. Oud-leerlingen van blinde en slechtziende scholen vertellen aan Bas Barendrecht en Ruud van Zomeren over het leven na hun schoolopleiding. Op- of aanmerkingen naar verhalen@radio509.nl.